Ik vraag uw aandacht voor de laatste vraag en antwoord van zondag 3 van onze Heidelbergse Catechismus. Heidelbergse Catechismus zondag 3, daar lees ik alleen de 8e vraag en het antwoord van voor. De onderwijzer vraagt daarin vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot al kwaad? En hij antwoordt daarop, ja wij, tenzij dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Wij hadden boven deze zondag afdeling geschreven de wortel van de zonde en zouden letten hoe het was, hoe het werd en hoe het is. Hoe het was hebben wij gehoord. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis en gerechtigheid en heiligheid. Hoe het werd hebben wij gehoord dat onze natuur uit de vallen ongehoorzaamheid zo verdorven is geworden dat we allen in zonden ontvangen en geboren werden. En hoe het is, zegt ons vraag 8, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De laatste vraag van zondag 2 luidde, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En daarop volgde een strikt persoonlijk antwoord, neem ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Vraag 8, zou je zeggen, heeft wel een zeer sterke samenhang met vraag 5. Maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk bekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? In vraag 2 was de wet aan de orde, de kern van Gods wet, de basis van Gods wet, de liefde tot God en tot de naaste. Daar kwam het ook tot de vraag, de concrete vraag aan ons persoonlijk. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik niet. Want bij het onderzoekend licht van Gods heilig woord, daar komt openbaar dat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zon. Daar komt openbaar bij dat licht van Gods woord, dat liefdegebod, die achtergrond van de liefde, liefde uit een rein hart tot God en tot de naaste. Dat juist dat hechte cement ontbreekt. En dat de mens voor de vorm wel zeker nog aan bepaalde dingen kan beantwoorden. Zoals het ons voorkomt. Maar de drijfveren van alles zijn niet zuiver. Daar is geen liefde meer. En in de liefde had God mij geschapen. Nu heeft zondag 3, die heeft ons voorgehouden hoe goed het geweest is. Hij heeft ons voorgehouden hoe diep wij zonken. En daarin heeft hij aangeduid de wortel van onze boom, dat die wortel afgesneden is. Dat wij het beeld Gods missen. En dat wij nu in de dood terechtgekomen zijn. En daarom, omdat hij in zondag 3 het beeld heeft uitgewerkt van die boom, die vergiftige wortel. Daarom komt ook de vraag van zondag 3 in het meervoud te staan. Want in zondag 3 gaat het over, niet alleen over mij, dat ik in de dadelijkheid tot erkentenis gebracht werd. Nee, ik, want ik heb geen liefde tot God. Geen liefde tot het goede. Geen liefde tot de naaste. Nee, in vraag 8 gaat het over, ja wij en onze kinderen tevens. Want zij zijn ook vruchten van die ene boom, bladeren van diezelfde takken,
Zij delen ook in die dood, in die afsnijding van de levenswortel. Daarom hier gaat de zondaar beleiden. Niet alleen uit het persoonlijke, ontdekkende werk van de Heilige Geest dat de liefde ontbreekt in al zijn handel en wandel. Maar hier gaat hij ook nog verder. Hier krijgt hij ook een blik op die boom die in zijn geheel een kwade boom is. Die geen goede vruchten meer voort kan brengen. Want een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. En een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Daarom gaat hij in deze vraag 8 in het meervoud spreken. Hoe het nu is. Niet alleen met mij, maar met ons. Daarom vraagt hij, maar zijn wij al zo verdorven? Dat wil hier dit zeggen. Zijn wij nu zo op zo'n ontzettende wijze verdorven? Dat wij geheel en al ganselijk met onze kinderen, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het is net alsof deze vraag aan de orde wilt stellen. Hoe erg het is. Is het nu zo erg, man, dat er op die grote mesthoop nu nergens iets groeit, een kruid, wat nog enige dienst zou kunnen doen voor ziekte? Dat heb je natuurlijke wel. En natuurlijk heb je soorten kruid en gras die op de mesthoop groeien. Die worden aangewend als huismiddeltjes tegen allerlei kwaad. Maar dat heb je in ons leven niet meer. In ons leven is alles ganselijk onbekwaam tot enig goed. Het minste goed hebben wij geen bekwaamheid toe. Dat woordje bekwaam of onbekwaam is een beetje ouderwets woord. Dat wordt soms nog wel eens gebruikt. Als iemand bijvoorbeeld, er moet iets gebeuren, hij moet naar de dokter. Maar hij is zo bang en hij zit in de nachtkamer of zo. Of hij komt binnen bij de dokter en hij raakt van zichzelf af. Dan zegt hij tegen de assistent, laat die man maar even liggen. Of die vrouw, die is onbekwaam op het ogenblik om wat te zeggen. Kan iemand ook voor een rechter verschijnen. Dat hij onbekwaam is om gehoord te worden. Die bewusteloos is of zo. Of er is iets ergs. Dan zijn we niet bekwaam. Hier betekent het een allerontzettendste woord. Dit onbekwaam. Want dit ganselijk onbekwaam, dat is niet een verschijnsel van, ik raak even buiten kennis, de emotie is mij even te veel. Wacht even, ik zal u zo antwoord geven. Maar dit ganselijk onbekwaam tot enig goed, dat wordt mijn levensportret. Of mijn doodsportret. Dat wordt het beeld, de werkelijkheid van de eerste Adam, volledig. Zie je, natuurlijk leven kun je zeggen, nou ja, als iemand beter is, dan zal ik hem horen. Maak hem maar even bij. Kalmeer hem even. Geef hem een tabletje. Hij kan niet uit zijn woorden komen. Maar deze onbekwaamheid is een onbekwaamheid des doods. Je hebt allemaal wel eens in het gewone leven meegemaakt dat de mens ziek is. Of dat je zelf ziek werd, of je medemens, of je vader, of je moeder, of je grootvader. Daar sta je ervan te kijken, zolang als er leven is, dat er toch nog ergens een zekere hoop is. Natuurlijk als helemaal op een einde aangaat dat de dood zijn stempel op iemand zet. Dan geef je de moed op. Maar toch is het een algemeen gangbaar spreekwoord dat zolang er leven is, is er hoop. Dan zeggen we, je weet het maar niet, hè. Voor de Heere bestaan er geen ongeneeslijke kwalen. Trouwens, de dokter die kan ook niet uitsluiten dat er een wonder gebeurt. Het is al meer gebeurd. Je moet echt niet denken dat een dokter altijd alles kan verklaren. De dokter stelt soms ook voor raadsels. Mensen die opgegeven waren. En nog een paar weken te leven hadden die na 10 jaar nog op de wereld lopen. Dat stemt iedere verstandige arts toe. Al gelooft hij in God nog zijn woord en zegt hij, ja, wat dat is weten we niet. Maar op een voor ons onbegrijpelijke wijze komt er soms opeens een stuiting in dat ziekteproces. Zal het opeens stil. Het wordt niet slechter en het wordt niet beter. En daarom is dat een woord wat zo vaak ook gebruikt wordt. Zolang er leven is, is er hoop. Het wordt ook in het geestelijke wel eens gezegd. Zolang er leven is, is er hoop. Alleen, dan is natuurlijk de vraag, welke hoop? Als zijn hoop is, hij kan nog terug, hij kan zich nog bekeren, hij kan nog luisteren, hij kan nog. Dat is de verkeerde hoop. Dat is een hoop die beschaamd maakt, een hoop der spinnenkoppen. Maar als het betekent, zolang we hier nog zijn op deze aarde tussen wieg en graf, staat daar boven ons een almachtige God in genade en ontferming, die zijn hand kan uitstrekken tot ons en ons leren en onderwijzen in zijn weg. Dat is de goede hoop. Maar goed, er is iemand ziek. Stel voor, heeft een ziekbed, het laat zich niet zo ernstig aanzien. En je bent nog vol moed. Ik heb dat vaak ook gehad. Oh, je weet het maar niet. En zeker als je dan voor je eigen ziel geen duidelijke heenwijzing hebt van z'n heren wegen dat zo'n man aan het einde van de reis is. Ja, dan blijf ik toch onwillekeurig nog een beetje hopen. Nou ja, je weet het maar niet. En anders kan het misschien nog wel zo lang duren. Maar, als je nou binnenkomt en je ziet dat het leven eruit is, waar moet je dan op hopen? Dat iemand dood is. Dat de man niet meer bekwaam is zelfs om één zucht te doen, want de man is er niet meer. Hij is dood. Dan is dat spreekwoord, dat is weg, dat zeg je niet meer zolang er leven is, is er hoop. Dat gebruik je niet meer, dat klinkt onzinnig. Als de dokter komt, als hij er gauw is en hij stelt, misschien dat er dan nog zijn die denken, stel je voor dat het hart nog zou beginnen te kloppen, je weet het maar niet. Als de dokter dan komt en die heeft even gekeken en die zegt, gecondoleerd met het verlies, het is afgelopen. Het hart heeft het begeven. Ja, dan is er geen hoop meer. Dus dan is er geen hoop meer dat die dode nog eens een keer tot leven komt. Er is een hopeloze zaak wat dat betreft. En moet je kijken, daar loopt de vraag nou over. Hè? Waar zijn wij nu zo verdorven in onze geestelijke doodstaat? Zo verdorven. Dat we geheel onbekwaam zijn, ganselijk, om nog ene vin te verroeren ten goede. En geneigd tot alle kwaad zoals we dat lijk zien verkleuren. gekleurd misschien niet ineens, omdat het in een koude kamer gezet wordt of in een ijskast. Maar het verderf is er. Al lijkt het soms nog wat. Een mooie dood of een lelijke dood. Dood is toch dood. En nu is onze geestelijke doodstaat van dien aard dat we ganselijk onbekwaam zijn tot alle goed en geneigd, dat wil hier zeggen, omdat we dus een pest zijn, een kadaver, wat met Gods weerhoudende genade nog een klein beetje binnen de perken gehouden wordt. God remt het nog wat, zoals die begrafenisondernemer die zegt, we schuiven het zo lang in de ijskast. Zo remt God ook, met eerbied gesproken, dat we niet veel minder dan de beesten openbaar komen als gevleesde duivelen. Maar het proces gaat door, geneigd tot alle kwaad. Kijk maar naar een lijk. Mens mag mooi blijven als hij 10 dagen zou wachten. Of nog eens wat langer, dan zeg je ja. Dat moet weg. Normaal al op de 5 dagen. Soms nog veel eerder, dan zeg je dat kan niet meer. Want als de hitte van de zon er is en het onweer in de lucht, dan gaat het verkeerd. Heel erg. Ik heb mijn vader eens horen vertellen. Hij zegt, dat vergeet ik van mijn leven niet meer. Mijn moeder was gestorven. De kist was in de kerk gezet. Het was geloof ik een augustusdag. En er komt s'nachts een ontzettend zwaar onweer. Het is erg benauwd geweest. Mijn vader was ook nog niet zo oud. Ging 's morgens vroeg naar de kerk. Slaat een blik en deinsde terug. Gauw, voordat vader komt. Gauw de man van de begrafenis waarschuwen. Gauw het deksel erop. Niet meer om te zien, gewoon. Kijk, geneigd tot alle kwaad. En nou is overgebracht op die geestelijke lijken. Een steen, zou je zeggen, die ligt daar maar te liggen. Maar een lijk gaat tot ontbinding over. In dat lijk grijpen allerlei processen plaats. Dat vergif in wordt gevormd. Die afbraak. Kijk, en wat betekent het? Zijn wij nu zo verdord? Zo dood in de misdaden en de zonde. Dat er niet anders plaats kan vinden dan een ontbindingsproces. Dat er niet anders uit de voorschijn kan komen dan een ondraaglijke reuk. Dat er niet anders voorhanden is dan weg met zulk ene. Hij hoort niet meer onder Gods zon thuis, weg ermee. Is het zo erg? Ja, er zijn velen die dit betwisten. Er zijn ontzettend veel mensen, als het daarover loopt, dan zeggen ze, ja, maar dat is toch wel een beetje erg zwak. Een beetje erg zwak getekend. Ik vind mijn buurman een aardige man. En als ik thuis, nee. Ja, maar denk erom, dit is een zaak des geloofs. Hier wordt de zon, daar is een ogenblikje een andere bril opgezet, de bril van het woord. De bril van het woord, van de werkelijkheid. Want denk eraan dat die buurman ons niet verscheurt en wij hem niet. Dat komt niet omdat die man niet zo'n geestelijk lijk zou zijn. Maar het komt omdat God ons allemaal in de ijskast gezet heeft, min of meer. Gebit en toon besturen het woest en het redeloos gedierte. Mijn eer, mijn naam, mijn positie in de maatschappij. die speelden een grote rol. Je zou zien als die remmingen wegvielen. Nou worden duizenden mensen, miljoenen, die worden verhinderd in hun gedachten. Ze denken, ja, stel je voor, ze dat weten. Maar in sommige omstandigheden, waarin de barrières en de grenzen wegvallen, in oorlogstijd en noem maar op, oh, dan komt het wel uit dat de mens minder is als een beest, dat hij de duivel gelijk geworden is haast. De duivel gelijk. Gij zijt uit de vader den duivel en wilt zijn begeerte doen. Die was een leugenaar en een mensenmoordenaar van het begin. Zie je wel, we moeten dus niet denken als we naar de buurman kijken die elke morgen vriendelijk goeiemorgen zegt. Valt wel mee. Dat zeggen alle humanisten. Dat zijn de mensen van het menselijke. Van de menselijke hoedanigheden. Die glimlachen een beetje. Die gaan er toch vanuit van ergens van dat betere ik in de mens. Ergens schuilt in de mens toch. Die zien ook een evolutie. Zoals de grote Franse geleerde de Chardin. Hij ziet een evolutie. Een opklimming. Het enkele feit dat ik met bewogenheid tussen de loopgraven sta en het zie. Met smart hoe duizenden mensen verteerd worden om mij heen. En gestorven zijn door het zwaar is al voor hem een bewijs van de evolutie. We gaan vooruit, al gaat het langzaam. Want ik zit er naar te kijken met smart. Het doet mij wat. Ik vraag me af waarom. Vorderingen. Wat is de mens toch arglistig, hè? Waar het woord niet werkelijk in zijn volle consequentie mogen aanvaarden door de Heilige Geest. Je voelt wel aan, dat kan die ook niet doen, voel je. Want dat is zoiets naakts, iets, ja. Ik kan me zijn uitdrukking tegen bij Draco, meen ik, die zegt, de onwedergeboren mens, ja, voor mij had hij nog mogen zeggen, had hij dat er per se niet bij hoeven te zeggen, onwedergeboren mens. Maar voor mij had hij mogen zeggen, de mens is een rottend kreng gelijk. Nou, als je dat eens hebt meegemaakt aan de straat of in de sloot, dat er een hond dood ligt. Verschrikkelijk, als je erbij uit de poosje ligt, dan zie je al die beesten doorheen vriemelen. Ach, weg. En dat is nog maar kinderspel bij mij, bij u, bij ons. Bij ons vergeleken. Want dan liggen wij in de geestelijke dood, in onze geboorte al. Wat betekent, naar luid van Gods woord, dood in de misdaden en in de zonden. Vernieling en ellendigheid is op al hun wegen. Hun keel is een geopend graf. Niemand die goed doet, niemand rechtvaardig, niet tot één toe. Met haar tongen plegen zij bedrog, zwanger genijden onder haar lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid, haar voeten zijn snel om bloed te vergieten. De weg des vredes hebben zij niet gekend, er is geen vreze Gods voor hun ogen. En dat geeft de apostel weer, als hij eerst gezegd heeft, wat dan zijn wij uitnemender dan die goddeloze schurken die hij eerst genoemd heeft. Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en de Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. O geliefde, daar vecht nou een mens zich dood tegen. En zolang wij voor de vorm deze waarheid omhelzen, kunnen we het 100 keer in ons leven zeggen en preken. En dan krijg je ook van walgen. Dan zegt de mens, dan wordt het gewoon een formule. Mensen, we zijn dood. Voor 100% dood. Maar ze zeggen het zoveel en zo bij herhaling. Dat je je eigen af gaat vragen. Geloof je dat je zo dood bent in misdaden en in zonde? Geloof je dat? Geloof je het ook wel eens als er niemand bij is? Dat je niet op de preekstoel staat of dat je niet bij je naasten aan het praten bent. Maar dat je alleen bent voor de God des levens. Als je met je pennetje in je hand zit of met de verfkwast of wat anders. Geloof je het dan wel? Zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Je kunt zeggen, er is toch nog een natuurlijk goed. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Ook een natuurlijk goed. Voel je toch wel aan? Je kunt een goede timmerman wezen. Je mag een goede bankwerker wezen, wat je ook bent. Goede kantoorman. Maar als je God niet verheerlijkt, er is een dubbele stank. Er is een dubbele stank. Want dan gaat Adam daarheen, is dit niet het Babel, dat heb ik hem geleverd. O, als hij ons in ons beeld gaat zien, dan zeg ik, het zou de mensen dood zijn. Als er niet wat tegenover kwam, het zou ze dood zijn als hij dat werkelijk mag gaan geloven. Ganselijk onbekwaam tot enig goed. Dan zie je alle heren en dames die er zijn op heel de wereld. Net en minder net. Die zie je allemaal op een stapel voor je als lijk. Allemaal erop. De ene op zijn eigen gesminkt, de andere ziet dan zwart. De derde zijn zijn ogen er al uit. En de vierde, die is helemaal ontoonbaar. Allemaal lijken. Ja, als je dat gaat geloven, dan ga je ook iets verstaan. De mens die hooi is en de mens die gras is. Dat verdort en wordt afgesneden en in de oven geworpen. Geestelijk dood. Wat wil dat zeggen? Ten eerste, we kunnen bijzonder goed buiten God leven. Tenminste, wij denken dat het leven is. Laat ik het zo zeggen. In de tweede plaats, er is niet de minste begeerte om op die verderfelijke weg terug te komen. Want dat kan niet meer. Een mens die dood is, die kan nooit meer willen om te leven. Dat kan niet. Zolang die nog maar leeft, al is de dood al over hem uitgespreid, dan probeert hij nog een druppeltje vocht te bemachtigen. Nog wil ik leven. Als die dood is, dan kan die nooit meer willen. Hij kan niet meer willen leven. Want hij weet helemaal niet meer wat leven is. Zijn liefde en zijn haat, zegt Salomo, die zijn vergaan. Die zijn er niet meer. Dat is weggezakt. Je kan ook tegen zo'n lijk niet zeggen, ja, denk erom. Je moet, dat hoort je ook niet meer. Tuurlijk, je kunt in Amerika, daar zijn ze nogal modern. Dat gaan ze hier misschien ook nog wel eens doen. Maar goed, daar wordt zo'n lijk nog netjes voor elkaar gemaakt. Mooiste pakje aan, beetje gesminkt. Kapsalon is erbij. En in Canada is het ook zo, geloof ik. En dan komt hij in een stoel te zitten. En dan zit hij daar ergens, een vrouw of zo. En de eigen man die zit erbij, het is net echt. En de manager van de zaak, die een hartverlamming heeft gekregen, die zit aan de poort waar de mensen allemaal langskomen met een glaasje in de hand, proost. Maar hij is dood. Laatste afscheidsgroet. Verschrikkelijk. Wat een maskerade. Dat is toch wat? Maar hij is dood, er zit geen leven meer in. En maar een klein beetje fleur, een klein beetje dat ontzettende. Omdat die man als het ware al helemaal volgestopt zit met allerlei kunststoffen. En al een injectie gehad heeft misschien om de zaak nog even draaglijk te houden. Daar denken we niet aan. We kijken tegen het mooie pak aan. En zijn vrolijke glimlach die er met veel moeite opgebracht is. En het kleurtje. Geestelijk dood. Maar want hij geeft geen antwoord als hij zegt goedemorgen meneer. Hij geeft geen antwoord. Die hand staat er nu en daarna nog zo. Maar die beweegt niet. Oren ziet men aan zijn hoofd, maar hij hoort er niet mee. Zijn ogen zijn al uitgeblust. Zijn spieren zijn al verstijfd. Misschien hebben ze stiekem zijn arm wel gebroken om in het fatsoen te krijgen. En hij zei geen al meer. Zo geestelijk dood is de mens. In de misdaden en in de zonde. Hij kan niet meer willen. Hij heeft nog maar ene drang en die brengt zijn afgesneden zijn van de wortel mee. Ene drang, dat is ontbinding. Ontbinding. Altijd maar door. Onreinheid. Vernieuwing en ellendigheid. Zie je. Ik ben het er wel mee eens. Als wij zeggen, God zal eenmaal ter verantwoording roepen. Zal God doen. God zal eenmaal zeggen, als we niet in een ander gevonden worden, betalen. Ik heb je goed en naar mijn beeld geschapen. Maar je hebt jezelf van al die gaven beroofd. Gij zijt vervloekt, werker van ongerechtigheid, weet ik. Maar als wij net doen alsof wij nog één grijntje, enig gevoel hebben voor verantwoordelijkheid, nee, dan zijn we ernaast. Dat wordt nog wel eens in de prediking in de gemeente, wordt dat nog eens naar voren gebracht, weet je wel. Want denk erom mensen, wij zijn verantwoordelijk. Wij zijn dit en wij zijn dat. Ja, God stelt ons zo verantwoordelijk. Maar er is één ding dat jammer is. We zijn dood. En je kan tegen een dood mens zeggen wat je wil, maar hij is dood. Je kunt hem in geen leer meer vangen. Je kunt hem niet meer opwekken uit die dood. En die heeft het zo goed naar zijn zin in de dood. Oh, verschrikkelijk. Dat is de dood. Dat we het ook zo goed naar ons zin hebben in de dood. Mens is een vijand van het leven. Als ik leven kon ruiken, dat kan niet. Dan zou hij er zo hard als hij kon van wegvluchten. Je neemt mij niet gezien. Het leven. Want almachtige leiden zijn volk naar het kader aan. Maar toen ze het over Egypte hadden, waar ze gekropen hadden, waar ze als slaven bejegend werden, als een stuk vuil werden afgeranseld, toen zeiden ze, ja ja, mooie man is Mozes, mooie God hebben wij, hij heeft ons hier gebracht om ons te vertellen. De wolkkolom stond aan de hemel, de vuurkolom des nachts, zij gingen door. In God op het snootste tergen. Is erg. Het is al zo dood, zo geestelijk dood, dat hij ziet de dood voor het leven aan. En het leven wat God. En het leven wat God beoogt, ziet hij voor de dood aan. Zijn wij zo verdorven dat we geheel onmachtig zijn, onbekwaam. Onwillig. De mensen zeggen zo gauw als je het over de onmacht hebt. Ja, maar vergeet niet onze onwil. Dat weet ik allemaal wel. Maar een dood mens, die heeft niet veel meer te willen. Er is maar één wilsuiting. En dat is een wilsuiting van het doodsproces. Dat is dood en ontbinden. Dat is de wilsuiting. Die wil is heel verdorven. Dus daar moet je maar geen drama van maken van wat de Heere willen als wij nou ook willen. Want dan zijn we remonstranten. Dan maken we de mens iets wijs. Dan bidden we net alsof wij nou, als God nou ook nog eens zou willen. Wij willen intussen al lang. Maar er zijn maar weinig mensen die het waarachtig geloven dat dit waar is. Dat we al zo verdorven zijn. Dat we onbekwaam zijn tot enig goede, geneigd tot alle kwaad. Moordenaars, echtbrekers, overtreders. Tegen al Gods geboden, rechten en inzettingen. Die maar één jacht in ons leven hebben. Hoe kom ik zo gauw mogelijk in de eeuwige rampzaligheid? Ja, ik weet wel, wij zeggen dat willen wij niet. Waarom willen we dat niet? Omdat vuur pijn doet. Daar niet. Daar niet. Omdat we doodsbang zijn voor ons eigen hartje. Dat we denken, ja, stel je voor, hoe het er precies zijn zal, weet ik niet. Maar we hebben allemaal wel eens gehoord van die rijke man die zei, zend Lazarus om een druppel water om een brandende tong te verkoelen. We hebben wel eens van gehoord. Nou denken we bij onszelf, dat zou toch wat wezen als ik daarin terecht kom. Voel je? Maar de geestelijke dood houdt in dat hij in minst geen enkele ritseling kent van God kwijt. Want het interesseert hem voor niks. Nee, want als hij wist dat er een hemel was en geen hel. Dus man dood, pa dood, alles dood. Oh, hij zou minder dan een beest huishouden op deze aarde. Zeggen, nou ja, ik weet wat ik heb in ieder geval. De hemel, dat ligt nog ver genoeg weg. Maar dan leef ik hier wat ik heb en dan weg. Zand erover. Zo is de mens gevallen. In de dood, in de geestelijke dood. Nou ja, als je dat nou gaat geloven, dan heb je gelijk je buik vol van al die zoetigheden, al die akeligheden, zowel van de ene als van de andere kant. Van die ernstige mensen en van die oppervlakkige mensen, je voelt van allebei aan, het heeft niks te betekenen. Nee. Want de ernstige mensen die ruiken zichzelf niet, en de oppervlakkige mensen die ruiken ook zichzelf niet, en wij ruiken ook onszelf niet. Want dat is juist onze geestelijke dood. Onbekwaam tot enig geneigd. Zo is het nu. Zo is het. En het klinkt erg donker en somber. En toch leert de Heer dat zijn kinderen onvoorwaardelijk geloven. Maar het is een hele arbeid van de Heilige Geest hoor. Als je als burgerlijk netmens door het leven gaat en je leest van allerlei schavuiten, schoften, ploeten die er op deze aarde rondgewandeld hebben. Die zo onnoemelijk veel kwaad gedaan hebben terwijl u nog geen vlieg dood kunt maken. En nog geen muis kunt vangen en doodslaan. Dan valt het niet mee om te geloven, ja wij en onze kinderen tevens. We hebben God willen vermoorden en we hebben ons eigen vermoord. En toch gaat de kerk van harte beleiden. Ja, wij. Hij gelooft het. Van zichzelf en van zijn kinderen. En hij mag misschien wel eens tegen de kant op krabbelen. Doet niet ter zake, maar de Heer drukt het toch in hun ziel in. Dat het waar is. Dat ze worden wie ze zijn. Vijanden van God en de naaste. Je hebt een hoop lieve mensen die altijd lief geweest zijn. En altijd bekeerd zijn. We vragen je eigenlijk wel eens af. Zou we wel eens geloofd hebben wie we zijn? Of voor wie we zijn? Dat het allemaal niet zo lief is. Dat het allemaal helemaal niet zo lief is. Dat wat er nog aan liefde is, dat is allemaal van de Heer gekregen. Maar er is maar een heel klein stelde prikje nodig of het slaat om in haat.
zoals Ammon. Die zijn zuster Tama, de zuster van Absalom, met een smoesje bij zich lokte, omdat hij haar begeerde. En hij overkracht haar, overwon haar. Maar ze zien het beeld van de mensen. Hè? Maar toen hij zijn doel eenmaal bereikt had, en die zus die had me gesmeekt: mijn broeder, doe niet zo dwaas in Israël. Maar hij wilde niet luisteren. En toen hij zijn doel bereikt had, en zijn zus daar als een vod voor hem stond, bedroefd, toen gebood hij een knecht en liet ze als een stuk vuil naar buiten drijven. Die laatste dwaasheid werd nog erger dan de eerste. Ze wilde die zijn zuster als een hoer buiten laten lopen, die door hem uitgedreven werd. Want zijn liefde was geen liefde, maar zo staat in de schrift, die liefde veranderde in een haat. Hij haatte haar. Want hij had haar op zijn wijze, op zijn vlak willen ontmoeten. Maar nou lag er een huilende zuster. Mijn broeder, doe niet zo dwaas. Zo is Adam nou, hè? Begrijp je? Want die Absalom, en ik kan het goed begrijpen, want ik zeg weer, als het me overkomen zou dat mijn broer dat deed, dan zou ik genade nodig hebben, je zou elkaar wurgen. Om een zuster van je zo smadelijk te behandelen. En dat niet alleen maar dan tenslotte de deur uit te trappen als een vod. Net of dat die zuster slecht was. Ik kan het goed begrijpen van Absalom, dat hij net zo lang wacht totdat hij hem doodslaat. Maar Absalom geloofde ook niet dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot ik en geneigd tot alle kwaad. Want als hij dat geloofd had, dan had hij niet geprobeerd zijn vader van de troon af te stoten. En als een vader moordenaar zijn weg te gaan. Hij geloofde ook Gods woord niet. Hij geloofde de werkelijkheid niet dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. Je zegt wel eens, is dit nou nog een medicijn, deze sombere waarheid? Ergens is dat ook een medicijn. De mens, je hoort van dit en van dat, en die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar als het nou eens gaat om de diagnose, hoe komt dat toch? De een komt in zulke uitbrekende zonde tevoorschijn, de andere daarin. Hoe komt dat dan? We zijn onbekwaam tot enig goed, zeggen we dan. Begrijp je? Zeggen we, die man die het gedaan heeft en de omstanders. En de wereld zegt, wat heb je van die fijne lui? Die knijpen de kat in donker. Maar er zijn er maar weinig die tegen elkaar durven te zeggen, ja joh, dat komt ervan. Omdat je dat niet geloofde. Omdat je zo'n bekeerde, zo'n godzalige, zo'n goed geleerde en ontdekte man was. Daarom ben je te grabbel gegaan. Daarom ben je overstag gegaan. Want als je waarlijk geloofd had dat wij ganselijk onbekwaam zijn en geneigd tot alle kwaad. Dat had anders geweest. En nou ben je een geestelijk mens geworden. Geestelijk mens. En je zegt tegen je eigen, die oude mens, nee, die komt niet aan bod. Maar om te geloven wat hier staat, dat ik in mijn totaliteit, van mijn schedel tot mijn tenen, oude mens ben en niets meer. Dat punt waar, daar loopt het over. Wij, het gaat over ons, die hele massa als het ware, wij en onze kinderen, onze gemeente. Als ieder voor zich, en dat geldt voor ons allemaal, voor jullie en voor mij, dat geloofde, dan ga je ook niet dwepen met een mens. Dan ga je niet dwepen met een mens. Dan mag je gerust verbonden zijn aan het woord der waarheid. Je mag veel van elkaar houden, dat is allemaal goed, maar je gaat niet weten met een mens. Dat is gek, dan heb je verstand niet. Dan zit de mens te dwepen met de mens en dan zegt hij die overduin dit en die overduin dat. Want ik zeg nooit zo gauw, maar ik hoor het wel. Ik hoor het wel vaak langs een omweg. En dan zeg ik, wie het dan ook geldt, dan zeg ik, wat hebben we toch weinig ontdekkingen. We hebben toch weinig ontdekkingen. Begrijp. We hebben toch weinig open voor een handhavers dat we zijn van ons eigen ik, van onze eigen kerk, van onze eigen persoonlijkheid en van onze eigen dominee. Toch weinig verstand. Heb je normaal geen verstand. En die dingen zijn niet goed. Dat moet zo niet zijn. Helemaal niet. Als je dit toch gelooft, dat enig goed. Onbekwaam en geneigd tot al het kwaad. En nogmaals hoor, ik zeg dat niet dat je in haat en nijd en grof en onbeschoft met elkaar moet leven. Want ik hou van jullie allemaal als het erover gaat. En de mensen in de Galaten hielden zoveel van Paulus dat ze de ogen wel uit wilden graven voor hem. Maar dat moet niet vleeselijk uitgewerkt worden, begrijp je? Tegen Jan Rap en zijn maat. Want dat is vleeselijk. Als die man en die dit en die dat. Dat is fout. Als het erover gaat, dan gaat het eigenlijk tenslotte alleen maar over het woord. En dan is die dominee nog maar een beslagen ruitje. Een beslagen ruitje, hoor. Met meestal de ijsbloemen erop, waar nauwelijks wat doorheen komt. Kijk, als je dat nou gelooft, dan ga je toch anders met elkaar om. Maar ik vind het altijd jammer, de mensen doen het niet in mijn gezicht, maar achter mijn rug. Tegen mij doen ze meestal zo gek niet. En ik zeg niet, het is nou geen blaam op de gemeente, zo bedoel ik dat niet. Want wie het geld, die geld dat, dat zeg ik echt niet om van de priester een steekstoel te maken, maar aan de andere kant moet het onderwijs toch ook van die aard zijn dat het een practicale inslag mag hebben. En dan mag ik dat toch noemen? Dat is niet goed. Ik heb eens mensen gesproken die zeiden, wat is dat voor iemand? Want die had zo verschrikkelijk dreperig over de kerk gedaan en over de predikanten en over dit en dat, dat die anderen die waren er misselijk van geworden. Nou, dat kan ik goed begrijpen. Dat roept weerstanden op. Begrijp je? Wat is het toch een grote genade om in het leven je handen slap te mogen laten hangen in dat opzicht. En niet meer te hoeven gaan vechten voor dit. Ik weet wel, als ik zelf precies ene zo'n achtergrond had, dan zou ik het u niet kunnen zeggen. Maar ik weet ervan. Dat het minst of geringst, dat ik dacht, de zaak wordt verkeerd voorgelicht. En dat zit verkeerd in elkaar. En die is een leugenaar. En die vertelt het zo dat iedereen er een hele andere indruk van krijgt. Omdat het eigenlijk is. Dan zou ik zo wel willen beginnen. Maar ik kreeg er toch de lengte niet voor achteraf. De tweede impuls was, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je? En tenslotte zei ik, heren, ik ben een grote zelfhandhaver van de kerk, van mijn eigen. En van de gemeente en noem maar op, van alles. En het is een eeuwig wonder dat je zo'n stinkende eigen bedoeling nog niet van uw aangezicht hebt verwarmd. Dat u zo lang moedig bent met ons. Gemeente, daar moet je aan denken. Laat dat ook een lering mogen zijn. Dat je zegt toch, als er een reuken van de gemeente uit mag gaan, zeer goed, maar dan van het woord. Van het woord. Van het woord van Gods genade en ontferming. Zie je nu wel? Zie je nu wel dat we het allemaal met onze mond wel beleiden, maar dat het in de praktijk een hele harde les is in dit leven om dat te leren, hoor. Dat wij ganselijk onbekwaam zijn. We zouden onze haar uit ons hoofd trekken als onze naam, onze zaak te gronden gaat. Dan zouden we ons verstandje verliezen in een inrichting terechtkomen. Zo geloven we dit. Ja, het is maar goed ook dat de Heer met ons niet handelt als mannen. Als dat we zelf inbeelden te zijn. Maar dat de Heer met ons handelt. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik moet altijd zeggen, teder kroost, Heer, hoe komt de man erbij? Ooit zijn ontfermend over dan Israël, Heer, op ieder die hem vreest. Hoe is het mogelijk dat de Heer toch met zulke ellendigen nog zoveel geduld wil hebben? Zoveel geduld. Maar goed, ik zeg het u, de geest zal ons geen rust laten. Het woord ook niet. Want dat woord werkt heen naar de erkentenis. Jawel, ik en Clara en Martina en Hendrika en Gerdientje en Jan en Piet en Bertus en die. Jongens. Ja, ik denk wel dat neemt de ernst niet weg als ze zich aan Gods woord ergeren. Neemt de ernst niet weg. Maar het bewaart ons wel voor die doffe wanhoop dat de mens tegen de muur aanvliegt. Dat hij zegt, oh Jan dit en Kees dit en Piet dat. Nee. Nee, dan zet de Heer de rem erop. Dan zegt de Heer, het is een zoon van jou, een dochter van jou. Kun je daar wat van verwachten? Wat verwachten we toch weinig van de Heer? Oh, in onze mond, daar sluit ik mezelf voor de eerste plaats in. O, van de Heere van zijn eenzijdige liefde en welbaar is alleen maar verwachting. Maar de praktijk van het leven. We weten geen raad als we denken dat wagens een klein beetje scheef gaat. Dan weten we geen raad meer. Dat valt zo bitter tegen dat, we kunnen er niet meer uitkomen. Ja, en toch gaat die Heilige Geest maar door. Bij mannen, vrouwen en jongens. Totdat we oud en vrij zijn. En dan nog. Ja, wij. Want die gaat het toch geloven. Al weet hij dat hij er nog maar weinig van verstaat in dit leven. Hij gaat het hartelijk beamen. Hij draait er niet omheen. En zegt, Heere, leer mij uw wegen. En dat is ook uw weg. Dat ge vanwege al uw goedertierenheid en ontferming aan Efraïm bewezen het zo maakt dat de vrucht daarvan is. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen die niet goed waren en uw handelingen. En ge zult een walging hebben aan uzelf. Ondertussen, we zitten in de kerk. We zitten in de kerk en niet op een meeting van de een of andere genootschap. Of van een of andere zendingsbeweging. Maar in de kerk zitten we vandaag. En daarom, hoe pikzwart de hemel ook ons toeschijnt misschien. De hemel van onze verbeelding dan. De echte hemel is gebroken. Die is geopend. Niemand zal kunnen zeggen, het is een arme, akelige boodschap. Want ik weet, die boodschap, die is niet best hoor. Want ik heb er nog niet een duizendste pakje van toegelicht van wat onze geestelijke doodstaat is. Die eindige moed in de eeuwige dood. Kan ik u nog niet zeggen. Als je het gaat geloven, dan wordt alles wat er in de wereld gebeurt maar kinderspel voor u. Dan zeg je, nee, hier zit het. Dit is het. Maar als je intussen zou denken dat we hier op een algemene vergadering zaten, dan zou het nog kunnen dat de politicus of zo de hemel zo zwart tekent, dat er geen kruimeltje licht, geen straaltje meer doorvalt. Dat is hier niet zo, daarvoor zijn we in de kerk. Want in de kerk zijn we vanwege het wonder en om te horen van het wonder. Ja, mij, maar er is niet mee afgelopen. Er staat wel een punt en een komma achter. Maar er staat ook nog wat meer achter. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Kijk.
Het is niet de bedoeling hier van de catechismus om een beschouwing over de wedergeboorte te geven, of een preek over de wedergeboorte, dat niet. Het gaat hier over onze ellende. Dat komt hier later, komt hij dat meer te doen. Dus het is hier alleen maar het noemen van de zaak. Het noemen van de mogelijkheid van de enige hoop. Want het is waar, de Heidelberger heeft het volmondig beaamd wat een lijken we zijn, ontbindende mensen. Maar hij stelt er wat tegenover. Hij stelt er wat boven. Hij stelt er een God boven. De God, de schepper van hemel en aarde. Kijk, en daar kan nou een godsdienstig mens het nooit brengen. Die mag het misschien wel bepraten, maar die gelooft er niks van. Daar kan de wereld het ook niet brengen. Die zien het of helemaal zwart, of ze zien het helemaal in roze geur en maneschijn. Maar nooit zoals God het laat zien en horen. Kijk, en dat is nou het wonderlijke bij die Heidelberger. Die zegt radicaal, ja wij, zo is het. Onbekwaam tot alle goed. En voor de rest aan het ontbinden. Ja wij. Tenzij dan. Ja, want ook die ellendige geestelijke doden, ook die zondaar die heeft het laatste woord niet. God heeft het laatste woord. En als er geen God was, dan zou die man nooit hebben beleden ja bij. Nooit, voor het aangezicht des Heer. En als er geen zaligmaker en geen evangelie was, dan had hij het nooit zo kunnen formuleren. Zijn wij dan al zo verdorven? Onbekwaam. Dat gaat hier over de weg van de zondaar, de getroostde zondaar. En daarom is er geen hemel zo zwart hier, of de Heidelberger noemt de werkelijkheid dat bij God de uitkomsten zijn. Niet alleen tegen de dood, maar in de dood, midden in de dood. Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Kan dat? Ja, dat kan. Er is nog een God. De ware God is er. Boven al dat stof, al die dode mensen. Al die mensen die geen geur voor God verspreiden, maar stanken. Er staat een God. Wat is het toch groot als je in de kerk zit en je gelooft in God. Dat je in God gelooft. En niet, ik bedoel dan niet, hij zegt, ik geloof zeker dat er ook een opperwezen is. Dat kan niet anders hoor, als ik naar de wereld kijk hoe mooi alles in elkaar zit en die sterren en alles en noem maar op. Je hebt hele wijze mannen gehad, die niet door hun wetenschap van God vandaan, maar die zeggen ja. Ergens moet er een machtig wezen zijn dat dit alles op zulke onverklaarbare wijze in elkaar heeft doen haken. De Romeinen hadden vroeger ook bij, ook bij wij ook Romeinen natuurlijk, maar die hadden de zogenaamde zeven godsbewijzen. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel nou, daar zit ik nou warm. Ik bedoel het echt niet in de overgeestelijke zin. Nee, laat maar gewoon blijven. Dan zijn we wel gek genoeg. Heel gewoon. In die samenspraak van de geest in onze harten. Het woord van zijn kracht. Zitten we nou wurmen. Dat ik nog van mevrouw hou, mevrouw van mij. Dat we elkaar niet doodgeslagen hebben. Dat is dan uiteindelijk de toepassing van deze waarheid. Dat is enkel genade. Dat je van je vrouw houdt. En je vrouw van jou, dat is genade. Dat je je kinderen niet per ongeluk maar zo'n dreun gegeven hebt dat ze niet meer opgestaan zijn. Dat heb je niet aan je eigen te danken. Anders zijn de meesten al doodgeslagen in een opwelling van woede. Ja. Ja, ze zeggen ja, verschrikkelijk nog aan toe. Dat we niet gefusilleerd zijn. Vlak na de oorlog. Genade.
dat, niet, dat ik nou in de kerk zit in plaats van op het voetbalveld. Dat komt niet omdat ik zo religieus aangelegd ben, maar het komt vanwege Gods eenzijdige ontferming. Dat ik die booswichten voor de doop gebracht heb, dat komt niet omdat ik zo serieus ben. Maar het komt omdat God gezegd heeft, ik zal uw God zijn en uw zaadschot tot in geslachten. Maar zo, als ik dan zo eigenlijk die naaktheid, die barre naaktheid ziet van Adam. En dan in de God geloven. En hij zegt, er is een God, een levende God in de hemel. Die alles ziet, die alles weet. Een God die kan wat wij in de eeuwigheid niet kunnen. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat is op zichzelf al een verblijdende zaak. Dat is op zichzelf al een verblijdende zaak. Dat er een God is die macht heeft over de dood. Een God is die in de afgrond van mijn bestaan raad weet. De weg erin weet. Dat die God er is die in zijn eeuwige onbegrijpelijke liefde. Voor dat wat daar nou lag, in de dood en in de misdaden verzonken. Er is er nog niet eentje geweest die één keer vroeg. O God, kom nog eens terug alstublieft. Niet één. Want er geen behoefte meer aan. Geef mij de wereld en laat God de hemel. Geef mij een leven wat ik voor leven hou. Ik zoek het wel uit. Laat mij regeren. En dat die stroom van ongerechtigheden niet bij machten is gebleken. Om Gods kruis weg te spoelen, tegen te houden, om zijn eeuwige ontferming te versmoren. Maar dat hij gezegd heeft, ja, er is een God, er is een wonder, een mogelijkheid tot een wonder aan Gods kant. Tenzij, ja, want je kunt het zo somber niet zien. Je kunt het zo somber niet aanvoelen vanavond. Je kunt denken, is er dan niet één sterretje van hoop meer aan de hele hemel? Dat is er zeker wel, hoor. Ga niet te ver. Blijf maar denken, wij zijn leem. Ook al zijn we zo goddeloos als dat we groot zijn. We zijn leem. Meer niet. We zijn leem. Hij is de pottenbakker. Hij doet alles wat hem behaagt. Want de mens maakt niks klaar. Helemaal niet. Oh, en dan. Daar staat er in dat stuk der ellende. Waar de Heilige Geest ons erin ontdekte. Daar is het niet dat grauwe. Van die ritselingen van die verworpene mens. Want er staat nooit wat tegenover. Dat eindigt altijd in die doffe onverschilligheid of in een doodprekerij. Een vet gemest zijn voor de verdoemenis. Daar lijkt het wel op. Doodgemaakt, doodgepreekt. Doodgevallen bij vernieling. Ze waren dood, maar helemaal dood. Steen eroverheen. Een vierlichte voorstander van de oude waarheid. En maar nou in de levende verkondiging van Gods woord, daar heeft iedere zijde een keerzijde. Daar heeft iedere onmogelijkheid een mogelijkheid bij God die er tegenover staat. En wat is er nou groter, God of uw dood? Of mijn dood? Wat is er nou groter? Dat akelige lijk daar op de aarde, waar aan alle kanten de maden en de wormen zich aan te goed doen. Of wat de Heere die regeert, die daar zit boven de kloden aarde, die zegt er is geen doorgronding aan mijn verstand. Die de stofjes der aarde in een drieling begrepen heeft,
die de winden in zijn vuisten vasthoudt, die de vorst der geest, de geest der vorsten afsnijdt als druiven, maar die al zijn ellendige heerlijk redt en vasthoudt en toespreekt. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Daarom tenzij dan, onze kant zijn we uitgepraat. Onze kant hoeven we niet lang meer over te doen, om te zeggen, ja, maar een mens is toch een mens. Ja, juist, hij is nog een mens. Maar daarom is hij zo sadist, omdat hij een mens is. Omdat hij nog wat hersens in zijn hoofd heeft zitten, daarom is hij zo gemeen. Hij kan denken. Maar dan moet je je niet op voor laten staan en zeggen, we zijn toch nog mensen. Want juist omdat we mensen zijn, zijn we zo doortrapt gemeen. En weten we allerlei duivelse dingen uit te vinden om onszelf en onze naasten de dood in te jagen. Daarom omdat we mensen zijn. Een beest is niet zo gemeen. Een slang is nog niet zo gemeen. Die bijt als hij op zijn kop trapt misschien. Of als hij zich gevaar. Maar wij zijn mensen. Geestelijk dode mensen. Maar er zit nog een beetje verstand in ons hoofd. Maar het laat de ware grond van weldoen na op te merken. En nu is dat verstand bezig tegen God. Maar geen nood. Ellendeling, geen nood. Al is de nood ook nog zo groot van je dood waar je in zit. Zo groot dat je hem zelf niet eens meer kunt bevatten. Zoals een dood mens. Want waar de levende komt, daar wordt het dode water gezond. En daar zijn de vissers. En daar zijn vissers tot NG die toe. Die in die wateren vissen. En daar worden ze gevangen. En gaan ze geloven. Ja, wij. Tenzij dat ze door de geest Gods geboren. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zou je het anders willen? Nou eerlijk, zou je het anders willen? Zou je dat rampzalige beetje wat je voor mogelijkheden houdt bij de mens, zou je dat in willen ruilen tegen de mogelijkheid bij God? Zou je dat in willen wisselen tegen de zekerheid van zijn eeuwig welbehagen en zijn trouw verbond? Doe nou. Dat is toch verschrikkelijk? Dat de mens liever zijn eigen op laat houden op die doodsweg door de mogelijkheden aan de des mensen zijde, dan dat hij nou zou luisteren naar Gods eenzijdige liefde en ontferming. Voor Jacob is er geen andere leer meer, geen andere weg meer in leven en in sterven. Dat alleen. Maar dat is ook een gegronde hoop. En dat is ook een hoop dat dwars door alles heen God eenmaal zal aanschouwen zijn Sion. En dat de zoon zal zeggen, vader, hier zijn ze, kinderen en ik, die zijn mij gegeven. Nu dan, het is het slot van de Heidelberger. Hoe het is verloren. Het is verloren. Het lijkt mag nog zoveel beweging maken. Maar verloren is het. Een aangekleed lijk. Maar. Daar is een God. De God. Daar is een zaligmaker. De zaligmaker. Daar is een vader. Die in de stilte der eeuwigheid. Vrederijke gedachten gemaakt heeft over zulke lijken. En die gezegd heeft. Ik zal ze verlossen van het geweld des doods. Ik zal ze hier reeds doen zingen. Dood, waar is uw overwinning? Hel, waar is uw zegepraal? De prikkel des doods is de zon. De kracht der zonde is de weg. Hij heeft de zonde weggedragen. In zijn lichaam op het hout. Met de vloek der wet. Eeuwig afgewenteld, zie je? Zo is er in het stuk der ellende, is er nogthans, het eeuwige nogthans van tenzij, het is verloren hoor, blijft er bij. Maar God is er ook nog. God is er ook nog. Hij leeft. En Jezus is er ook. En de Heilige Geest is er ook nog. En ze zijn er eeuwig. Zolang God er is, is er hoop. En zolang dat leven Christi er is aan de rechterhand des Vaders, is er hoop. En zolang we van die levendige vergezeld worden, is er hoop. Ook in de allerdonkerste nacht. Amen.